onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, ik verzoek u te gaan staan. U wordt bekendgemaakt dat op zaterdagavond 27 juni is overleden Martina Hofland-Heikoop in de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis vindt aanstaande vrijdag plaats op de begraafplaats Nieuw-Eik en Duiden. De rouwdienst begint om 2:00. In verband met dit overlijden verzoek ik u ook staande voor zover mogelijk te zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, de schriftlezing uit het heilig woord van onze God kunt u vinden in het boek van de psalmen, daarvan het 130ste hoofdstuk. Ik noemde u psalm 130. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarop zingen wij psalm 145 vers 2. Ieder van ons spreken u in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 130, een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Zingen gemeente ter voortzetting van de dienst en ter voorbereiding op de verkondiging, de 130ste psalm, waaruit we zo even ook hebben gelezen, die deze zondagsafdeling 5 samenvat. psalm was niet zo heel erg lang daarna gemaakt. Nou ja, goed, een paar eeuwen daarna. Het zou goed kunnen dat ze ook aan de catechismus hebben gedacht in 1773. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat volgt, psalm 130. En de Heere God zegene u en uw gaven voor hem en voor zijn dienst. Geliefde gemeente, in Handelingen 2 vers 37 lezen wij dat mensen die het woord van Petrus' prediking hebben gehoord, verslagen werden in het hart en de vraag zijn gaan stellen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Vraag uit de nood van het leven. Gewerkt door Heilige Geest die zich verbond aan Petrus' prediking. En die mensen hebben een nood gezien. Het wordt genoemd verslagen, ofwel doorpriemd, doorstoken in het hart. Een nood als zondaren voor God. Een nood als onbekeerd op weg naar Gods rechterstoel. En al die elementen die een plaats krijgen in de ontdekking en overtuiging van de Heilige Geest. Het heeft maar kort geduurd, maar zo van het een op het andere ogenblik, vanuit die nood van hun leven, want het is wel duidelijk dat het nood was, stellen ze een vraag om redding. Ze kunnen met hun ellende niet leven. Er is een schreeuw om verlossing. Een vragen naar een middel om zalig te worden. Want die vraag die ik zo even voorlas uit Handelingen 2 vers 37 lezen we ook in Lucas 3. De schare die vraagt, wat zullen wij dan doen? Of de soldaten. Of de tollenaars zelfs. En die vraag lezen we ook bij Paulus als God hem tegemoet komt op weg naar Damascus. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de vraag lezen we tenslotte ook in Handelingen 16 als de stokbewaarder tot ontdekking komt van zijn verloren bestaan, van de komst van Christus als rechter en ook tot de ontdekking van alle ellende in zijn leven. Dan stelt hij een vraag, niet hoe hij van die ellende kan worden verlost, maar hoe hij zalig kan worden. En dan komt er ook een antwoord op. In alle overtuiging, of als u ook nog niet overtuigd bent van uw zondigheid en verlorenheid, is er maar één antwoord op de vraag hoe we zalig kunnen worden. En maar één antwoord op de kreet om hulp, wees mij genadig, Heere. Ik roep tot u de ganse dag, of ik roep misschien wel helemaal niet tot u. Dat is de Heere Jezus Christus, die door God gegeven is als een middelaar, die waarachtig en rechtvaardig mens is. En tegelijk ook waarachtig God, onze Heere Jezus Christus. Daarover spreekt zondag 5. En hoort het woord van onze God, wat in zondag 5 vanuit heel veel teksten in de Bijbel dogmatisch en leerstellig, maar ook uiterst theologisch en bevindelijk is samengevat. Zondag 5 wil ik met u vanavond behandelen aan de hand van het thema verlossing. Drie gedachten. In de eerste plaats, ondanks onszelf. Daarmee bedoel ik dat zondige mensen worden verlost. Ondanks ons zondige bestaan wil God verlossen. Vraag en antwoord 12. Aangezien wij, naar het rechtvaardig oordeel Gods, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En het antwoord op die vraag luidt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Daarom moeten wij aan haar, aan die gerechtigheid, of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Dus ondanks onszelf verlossing. 2, zonder onszelf. Vraag en antwoord 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. En vraag 14, kan ook ergens een bloot, een puur schepsel gevonden worden dat voor ons betaalde? En het antwoord daarop luidt nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens heeft gemaakt. Ten andere, zo kan ook er geen ander bloot schepsel, puur een schepsel betekent dat, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Verlossing zonder onszelf. En in de derde plaats verlossing buiten onszelf. Vraag 15, wat moeten wij dan? Ik begrijp dan ook de nadruk op dat woordje dan. Wat moeten wij dan, als we het zelf niet kunnen, als er niet één ieder ander, niet één ander schepsel is die voor verlossing zorgen kan, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het antwoord daarop luidt, zulk één die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Buiten onszelf verlossing. Dus verlossing, ondanks onszelf, zonder onszelf en ook buiten onszelf. Geweten, zondag 5 is de eerste zondag van het tweede hoofdstuk van de catechismus, het stuk van de verlossing. De eerste vier zondagen vormen met elkaar het eerste hoofdgedeelte, het stuk van de ellende. En dan de zondagen 5 tot en met 31, de resterende volgende 27 zondagen, vormen het onderdeel van de verlossing. En dan tenslotte de laatste 21 zondagen, 32 tot en met 52, vormen het gedeelte van de dankbaarheid. En zodoende hebben we dus de 52 hoofdstukken of afdelingen, zondagsafdelingen van ons leer- en troostboek. Een leerboek wat ons dogmatisch vanuit leerstellig oogpunt, maar ook theologisch vanuit God, schriftuurlijk en ook niet minder bevindelijk, ervarend, verwoord wat de leer is die naar de godzaligheid is. En dat gemeente is al een gegeven wat je in zondag 1 tegenkomt. Wat is uw enige troost om te leven en te sterven, ja, met het oog op zaligheid? En hoe verwoorden we nu die leer en hoe wordt dat ook praktisch bevindelijk ervaren, theologisch ook verwoord, dogmatisch en belijnd onder woorden gebracht, die leidt naar de godzaligheid. Dat is dus meer dan een droge, leerstellige uiteenzetting, een dorre uiteenzetting over wat een leer is, maar dat is gemeente geloofsleer. Onze catechismus is dan ook een buitengewoon, prachtig en ook praktikaal bevindelijk belijdenisgeschrift. Het behoort bij de bijzondere belijdenisgeschriften, samen ook met de geloofsbelijdenis van Nicea, samen ook met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, de bijzondere belijdenisgeschriften, gerelateerd aan een land, een situatie vooral, Nederland, de Pals, Duitsland, de Dordtse synode enzovoorts. En dan hebben we ook drie algemene belijdenisgeschriften die wat meer wereldwijd bekendheid hebben dan de bijzondere, namelijk de drie geloofsbelijdenissen, het apostolicum, de geloofsbelijdenis van Nicea en die van Athanasius. Maar het woord zegt het al, geloofsbelijdenis. Een belijden van mijn geloof. En elke zondag, en die fout wordt denk ik nogal veel gemaakt, en ik heb dat zelf ook wel gedaan, in de eerste preken die ik erover gehouden heb, elke zondag moet vallen onder de paraplu van zondag 1. Wanneer je dat uit het oog verliest, dan ga je de wet preken zonder het evangelie. Of dan komt er bijvoorbeeld een uitleg van de catechismus als een beschrijving, als een levenspatroon, een bekeringsweg, dat gaat ook niet op, daar loop je hopeloos mee vast. Dat gaat niet werken, want de bekering komt verschillende keren terug. De rechtvaardiging ook in zondag 7 en 23. En daar is wezenlijk geen verschil tussen die twee manieren van uitleg bij de rechtvaardiging door het geloof. Het gaat dus niet op om te zeggen, in zondag 7 gaat het over het wezen van het geloof, ik noem maar even een voorbeeld, en zondag 23 het welwezen of dergelijke zaken. Nee, elke zondag valt onder diezelfde vraag. Wat moeten we nu doen om wel getroost en zalig te leven en te sterven? En natuurlijk, gemeente, er is sprake van een logische orde, ellende, verlossing en dankbaarheid. Toch moeten we oppassen om dat al te chronologisch te maken, dat het precies ook zo verlopen zal. Tuurlijk, ik kom daar zo op terug. We kunnen onze verlossing pas werkelijk waarderen en kennen wanneer we er iets van weten, en die kennis verdiept ook alleen maar meer, in grote zonde en ellende we gevallen zijn. Anders hebben we geen zaligmaker nodig. Maar tegelijkertijd, en ik haast mij om dat te zeggen, kan de Heer ook zomaar met de liefde in het hart gaan werken en de liefde uitstorten in het hart. En kan Zacchaeus, de tollenaar bijvoorbeeld, die ook pas daarna tot meerdere en diepere kennis van zijn ellende kwam. Laten we vooroppassen om de Heer een weg voor te schrijven. Dan loop je ook hopeloos vast. En het waren te wensen dat veel meer de uitleg van de catechismus door Eusinus zelf in zijn schatboek gelezen werd en oude catechismusverklaringen van met name onze Hollandse, Nederlandse oudvaders, die daar ook op een hele bijbels verantwoorde en theologisch verantwoorde wijze mee omgaan. Tegelijk is die indeling niet zomaar gekozen. Ellende, drie zondagen lang gaat het erover. Hoe diep we gevallen zijn, hoe we die ellende leren kennen, Hoe de Heer Jezus daarin functioneert, want dat leert ons Christus als in een hoofdsom. Hoe verkeerd wij geworden en hoe goed we geschapen zijn. En dat de Heer geen onrecht doet als hij straf voor ons eist en de zonde vergeldt met het oordeel. God is wel een barmhartige God, dat klopt. Dat wordt direct gezegd in antwoord 11, dus dat is ook evangelie. In de behandeling van de wet, zondag 2, 3 en 4 komt ook het evangelie terug. Maar de Heer is ook een rechtvaardige God en daarom vraagt God dat de zonde moet worden bestraft. Met de eeuwige straf aan ziel en lichaam. En dan komt de vraag, ja maar, als die zonde wordt gestraft, hoe kunnen we dan door middel van de straf van de zonde, als we er niet zelf voor hoeven te boeten, verlost worden? Want als we zelf moeten betalen, dan zullen we sterven. Dan kunnen we niet meer verlost worden van onze zonde. Dan laat de dood ons zien dat we de zonde zelf moeten betalen. En we hebben die straf verdiend. Zover is de christen uit zondag 5 inmiddels wel gekomen. Het is er voluit bijbels gegeven dat we de Heere bekend maken en aan hem belijden onze zonden. Hoe de Heere die zondekennis ook begint en hoe vroeg of laat dat ook verdiept wordt. En hoe meer of minder dat ook functioneert. Want als je geen zonde hebt gedaan, hoef je die zonde ook niet te belijden en te bewenen voor God. Maar de christen komt zeker tot de belijdenis dat God zodanig rechtvaardig is en ik zodanig zondig ben, dat de Heere geen onrecht doet als hij mij straft. Je gaat niet vragen om de straf, dat is zo'n dwaze opmerking, ook theologisch voluit onverantwoord. Het houdt ook gemeente geen pas en het is ook beslist niet naar het woord van God om te zeggen dat de eer van God belangrijker wordt dan mijn zaligheid. Want die tegenstelling ken ik niet uit de Bijbel. Die twee dingen staan naast elkaar. In een ziekenhuis mag je ook vragen om beterschap. En tegelijk ook het verwachten van de arts. Die precies wel weet hoe het moet. Als het goed is. Want gemeente, dat vraagt de Heer niet van ons. We zijn geschapen met een ziel en een lichaam om te leven. En je kunt niet verwachten. En ik spreek naar de mens. En de Heer doet dat ook niet. Dat je zegt, ja maar Heer, straf mij dan maar als u het overheerlijk wordt. Dat wordt niet gezegd. Maar ik heb het wel verdiend, heren. Het is als een kind dat erachter komt dat vader of moeder terecht straf eist. En natuurlijk probeer je dan ook nog onder die straf vandaan te komen. Als je vraagt, ja maar kan het toch ook vergeven worden? Dat is ook niet onterecht. Als je kind de straf oplegt en dan zegt, ja maar papa, mama, kan het dan toch nog niet anders en vergeeft u het me alstublieft? Maar gemeente, deze dingen vormen geen tegenstelling. Maar wel een eerlijk belijden van mijn schuld voor God. Ik heb het eerste punt genoemd, verlossing ondanks mijzelf. Want er is nogal wat gebeurd. Dat wordt in vraag 12, zomaar een wat langere vraag, maar dan toch nog relatief kort, gesteld. Er wordt gezegd, we hebben naar het rechtvaardig, dus het oordeel van God is rechtvaardig, is terecht. We hebben naar het oordeel van God tijdelijk en eeuwige straffen verdiend. Dat is een conclusie. En meer dan alleen een kennisconclusie, meer dan alleen cognitief. Het is een hartelijk belijden ook. Een beleven, die straf, Heere, heb ik verdiend. Ik ben uw oordeel, zingt Psalm 51, zingt Psalm 119, dubbelwaardig. En David zegt, het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Nee, mijn erfzonde waardoor ik in ongerechtigheid ben geboren, maakt mij het voorwerp van uw toorn. U zou geen onrecht doen als u mij zou straffen, ziende op uw rechtvaardigheid, maar tegelijk ook ziende op mijn zonde. Want wat ligt erachter dat we die straf hebben verdiend? Gemeente, het is altijd deze trits. Drie dingen zijn dat. Zonde, toorn van God, straf. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, tenzij de Heer Jezus ertussen komt. En hij mijn zonden draagt. En hij Gods toorn uitblust. En hij de straf op zich laat. Alleen dan is er verlossing. En u hoort wel, u voelt wel, tegelijkertijd als beleden wordt, Heer, ik heb het oordeel verdiend, wordt ook gevraagd om vergeving. Dus daarom, gemeente, lieve mensen, er is geen tegenstelling, er is geen rangschikking van dat er alleen gevraagd wordt om genade. Ik hoorde in de auto een preek en ik was het daar toch niet mee eens. Die dominee zei, ja, dan gaat het niet meer om een zaligheid, maar dan gaat het vooral om Gods eer. Het gaat om beide. Overal in de Bijbel, o God, wees mij de zondaar genadig. Letterlijk zegt de tollenaar, verzoen mij, de zondaar. Maar er wordt wel gezegd, we hebben naar het rechtvaardig oordeel van God. Dat is alleen al een acceptatie. Nou, een acceptatie van het rechtvaardige van de straf. En we hebben dat verdiend. En dan komt er nog één woordje voor. Gezien het feit dat aangezien, dat is een werkelijkheid. Dat accepteer ik. Niet zozeer ik accepteer het als u mij wegwerpt. Dat wordt hier niet gezegd. Maar dat ik het verdiend zou hebben als dat gebeurt. Stel je voor dat een kind door vader of moeder wordt gestraft. Moet er altijd oppassen dat de strafmaat niet buitensporig is. En parallel of nou in evenwicht is met het vergrijp, zeg maar. Of met hetgeen wat gedaan is. En dan zou ik nog eerder kiezen voor een straf die liefdevol is in zoverre dat mogelijk is. Dan alleen maar hardheid. Maar ja, dan weet je als ouders dat zo'n kind ook wel eens zegt. Ja, maar papa, alstublieft. Ik zal het nooit meer doen. En gaat pleiten op de vergevingsgezindheid. Dat gebeurt hier. Want we hebben de straf verdiend. Dat accepteren wij als dat zo is dat dat rechtvaardig is. Dus niet dat die straf geaccepteerd, maar dat dat rechtvaardig is. Maar is er nog enig middel? Kunnen we nog ergens van worden verlost? Op welke manier dan ook om die straf te ontgaan? Dat die straf niet komt. Er wordt niet gevraagd, niet alleen niet gevraagd, Heer, wilt u mij niet straffen? Wilt u mij straffen? Dan niet, zeker niet. Of werp me maar in de hel, maar wilt u die straf van me afnemen? En mag ik daarbij niet alleen die straf kwijtraken? Dus mag die straf worden geneutraliseerd? Wordt het er niet gedaan? Maar mag ik ook weer genade ontvangen? Ondanks de mens, ondanks de zonden. Ondanks de boosheid, ondanks de overtuiging door de Heilige Geest, want die lees je hier op elke plaats in dat stuk van de ellende er doorheen, ook nog aan het begin van de verlossing zelfs, ja, heel de catechismus door. Denk aan het gebed des Heren, vergeef ons onze schulden, dat is weer een stukje ellendekennis. En belijdenis voor God. Maar ik wil het toch noemen wat Theodorus van der Groen zegt, is een weergaloze bespreking in de catechismusverklaring van hem en in zijn toetssteen, waar hij ook de catechismus grote delen verklaart, een evangelische boetvaardigheid. Een buigen voor God, een belijden van de zonden, met het uitzien van verlossing. Denk aan de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Dat zegt hij eerst nog in dat vergelegen land, dat zegt hij ook tegen zijn vader. Eerst zei hij nog, maak me als een huurling, zo van, nou ja, houd me maar uit uw huis. Dat was eigenlijk een verkeerd gebed, dat heeft hij ook niet gebeden toen hij terugkwam. Dat laat hij na. Maar wel, ik heb het verdiend. Ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar hij vraagt, hij schreeuwt om ontferming en om genade. En wat is het antwoord dan? Nou, de catechismus gaat niet over één nacht ijs. De catechismus gaat ook niet een middel aanwijzen om verlost te worden ten koste van Gods rechtvaardigheid. Dat is het wonder. De Heere houdt zich aan zijn rechtvaardigheid, dat hij de zonde niet door de vingers kan zien en moet straffen. En tegelijk wil de Heere genade bewijzen. En dan is er maar één middel dat gedaan kan worden. Doordat die straf op een ander wordt gelegd. Dat een ander daarvoor betaalt. Of dat we er zelf door zouden betalen. Want dan wordt het oordeel ook voltrokken. Of dat in mijn plaats als substituut vervangen. Een ander, de grote ander uiteindelijk, daar komt dit magistrale hoofdstuk op uit. Christus voor mij betalen zal. Met het antwoord op de vraag, als we het nu even wat bevindelijk gaan inkleuren, wordt ook wel dit gezegd, dat de Heer zegt, ja, maar je moet er wel rekening mee houden dat ik God ben. En we kunnen ook te laat denken over de Heer, zo van met allemans gedachten. Dat de Heer een barmhartige God is en dat is een rechtvaardigheid. Dat heb ik tegen allerlei ja, flauwe, slappe prediking zo gezegd. En ik ga geen namen invullen, maar een lieve prediking en een zoetsappig evangelie. Vergun mij dat ik het zo zeg. Maar gemeente, dan wordt de Heer van zijn recht ontkracht, ontdaan. Zo ook niet. Maar tegelijkertijd, en ik haast ook om dat te zeggen, is het niet zo dat hier de zondaar eerst gans en geheel in de put wordt gepraat. Dat we gans en geheel hopeloos en radeloos worden. Maar er komt hier maar één bedoeling achter om de hoek kijken. Van deze twee hoogleraren in Heidelberg. God, God laten. en daardoor het alleen van hem verwachten. Ook in dit antwoord en dit vraagje straalt het evangelie door. Want mijn enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom van Christus ben die met zijn bloed volkomen heeft betaald. Vest op prinsen, geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt uw hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. Psalm 146, we zingen daarvan het tweede vers. Verlossing, ondanks onszelf, maar ook zonder onszelf. Ondanks de zondige mens, toch verlossing. De mens die ze zonder beleid beleeft, voor God neerlegt, die ze ook overdenkt. Het is niet verkeerd gemeten om je zonde te overdenken, niet om die in gedachten terug te brengen, maar het zondaarsbestaan voor God, om maar al te meer Heer Jezus nodig te hebben. In dagelijks leven zeggen we tegen elkaar, je moet niet te veel somberen. Dat is een werkwoord geworden inmiddels. En als iemand beter moet worden, dan zeggen we ook, je moet niet al te pessimistisch zijn, want dat kan ook weer tegenwerken. Maar ja, we hoeven niet te somberen, maar we moeten wel eerlijk voor God zijn en blijven. En u staat hier, en dat is het tweede punt, verlossing zonder onszelf. We kunnen onszelf niet verlossen. Dat geldt voor de mens zelf, die hier aan het woord is als het ware, de ontdekte, overtuigende zondaar, maar ook de kinderen van God die telkens weer hun zonden ervaren. Dat geldt ook voor anderen in onze plaats. Het wordt genoemd een puur of een bloot schepsel, in de zin van zomaar iets anders, zomaar ergens anders iemand die ons dan van de zonde zou kunnen verlossen. Niet meer dan een schepsel, dus niet God. Puur een mens, een dier of hoe dan ook, een engel. Ik neem het een beetje samen. Er staat in antwoord 13, als het gaat over de vraag of we dat zelf kunnen, op geen enkele manier. En in antwoord 14, het antwoord op de 14e vraag of dat nu ergens zomaar een schepsel is, een dier, een mens, een engel, een ander mens, op geen enkele manier. Nee, dus op geen enkele manier is er iets of iemand anders die voor ons de zonden betalen kan. Want betalen, dat is de weg om verlost te worden. Dat hebben we gezien ook in het voorgaande gedeelte van de catechismus. Verlossing door te betalen. Als ik dan even denk, gemeente, aan een voorbeeld uit de rechtspraak, uit de rechterlijke, uit de juridische hoek, dan kun je, ja, je hebt allerlei soorten van zonden, maar dan kun je zeggen, dan zijn er zonden op zedelijke aard, moreel. Ja, elke zonde heeft natuurlijk te maken met de zeden, de gewoonten, de mores, de geboden van God, maar zonden op zedelijke aard, zedendelicten bijvoorbeeld, en dingen die, ja, als je wat steelt. En er zijn zonden op het gebied dat je een bepaalde geldstraf zou moeten betalen vanwege een, ik noem maar wat, een economisch delict of wat dan ook. Maar in ieder geval iets moet worden opgebracht. Hoe zedelijker, hoe meer op zedelijk gebied een bepaalde zonde ligt, hoe minder een ander daar voor mij kan bijspringen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je schuld hebt aan een faillissement of wat dan ook, of dat je iemand anders hebt beroofd en er een boete moet betaald worden, dat je zegt, nou ja, misschien heb ik wel iemand die daarvoor helpen kan. Maar ja, gemeente, als je voor die straf moet zitten, zeg maar, of een zedenmisdrijf, dan kan een ander daar voor jou niet voor in de gevangenis. Dat moet je zelf doen. En die boete moet je ook zelf opbrengen, hoe je eraan komt, dat is punt 2. Maar hier geldt voor alle zonden die we gedaan hebben uiteindelijk dat we zelf moeten betalen. En toch is er op dit gebied met alle zedenzaken erbij, alle zonden tegen God, één mogelijkheid dat een ander voor mij zit, gevangen genomen wordt, gedood wordt, de zonden draagt, de straf op zich neemt, de vervloeking op zich laat. En wat in het burgerlijke leven heel moeilijk kan, of eigenlijk niet kan, tenzij je door een ander even geholpen wordt als je een bepaald bedrag moet betalen vanwege, nou ja, je bent iemand wat schuldig, dan zal de rechter zich er niet direct over bekommeren of je dat van een ander leent of niet, moet altijd wel geleend worden, denk ik, wanneer je niet veel geld meer over hebt. Maar goed, dat is geestelijk anders. Dan gaat de Heer Jezus die gehele schuld op zich nemen, de toorn van God wordt op hem gelegd en heeft de straf gedragen. Door betaling. Zelf kunnen we dat niet doen, want staat er in het antwoord van vraag 13, we maken de schuld nog dagelijks meerder. Schuld, dat is gemeente, de relatie tussen zonde die we bedreven hebben, en het oordeel wat komt, de verbinding tussen zonde en het oordeel, dat is de schuld, want als de zonden geen zonden waren, geen schuld vormen, geen schuld uitmaken, de schuld niet meer maken, hoeft er ook geen oordeel aan te worden verbonden. Die schuld, het verkeerde van de zonde, het verdiende van het oordeel wordt elke dag alleen maar meer. Gelooft u dat? Wij staat hier, dat betekent natuurlijk de mens, maar er zit ook nog iets in van, ja, de mens die door de Heilige Geest wordt overtuigd en ontdekt, die heeft het niet langer meer over de ander. En die praat zichzelf ook niet langer meer vrij, die zegt, ik word elke dag een stukje beter. Dat is ten diepste in het diepe karakter ervan, de eigenlijke Rooms-Katholieke theologie. Dat we zeggen, natuurlijk, de Heer Jezus moet, het is niet één Rooms-Katholieke geestelijke, die echt Rooms-Katholiek is, die zegt, we kunnen onszelf verlossen. En er is een idee die zegt, de Heer Jezus heeft dat niet aangebracht en verdiend. Ja, maar we moeten daar nog wat aan toevoegen en het gaat ook om onze goede wil. Het raakt ook wat Arminius zei, de remonstranten. We moeten er zelf nog wat aan toevoegen en dan is uiteindelijk toch een klein beetje mogelijk om heiliger te worden. Misschien speelt hier ook in mee dat in het verleden er altijd en ook nu nog mensen waren geweest die geloven in de volledige heiligheid. John Wesley had er een klein beetje iets van als je wat verkeerd uitlegt. Whitefield niet, wordt ons gezegd, maar die dacht dat de mens uiteindelijk zondeloos kon worden. Maar dat is niet het geval. Perfectionisten noemen we die mensen. Streven naar heiligheid is goed, een opdracht. Zijt heilig, want ik ben heilig. Maar als de Heere laat zien wie je bent, en als de Heilige Geest je ontdekt, ontdekken, in het Engels is dat to disclose, het deksel eraf halen, het openen, dan ga je niet alleen zien wat je zonden gedaan hebt, maar dat je ook een zondaar bent, en met de zonde die je niet doet, en het zondaar zijn alleen al, wordt de schuld elke dag nog weer meer, omdat we de Heer Jezus niet nodig hebben, van nature. En als we niet bedekt worden door zijn bloed, wordt die schuld dagelijks meer. Want elke dag, een dag dichter bij de eeuwigheid, is een dag schuldiger voor God. Al was het alleen maar door het verwerpen van het bloed van de zaligmaker. En als de Heer je ontdekt en overtuigt, en dat is ook een kenmerk van ware evangelische woedvaardigheid, dan heb je genoeg aan jezelf. En je gaat tegen de Heer zeggen, Heer, het komt vanuit mezelf, komt er nooit meer wat van terecht. Dagelijks meerder. Nou, in de Bijbel staan verschillende teksten, onder meer Psalm 130, een psalm van een dichter na de ballingschap die dicht bij God leefde. En hij zegt toch, als u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? De tekst uit Jesaja, denk ik aan, hij staat hier niet genoemd in deze Bijbel als verwijstekst, maar je kunt gerust invullen. Al onze gerechtigheden zijn er wegwerpelijk kleed. Petrus, hij zegt, Heer Jezus, ga uit van mij, gelukkig is dat gebed niet verhoord. Hij ziet wie hij zelf is, ik ben een zondig mens. Paulus de alle genade te hebben ontvangen. Ik weet dat in mijn vlees, dat is in mij, dat is in mijn vlees, in mijn zondige bestaan, geen goed woont. Het willen is er wel, maar het volbrengen is er niet. Ik, ellendig mens. En de oude Johannes op Patmos, die zo dicht bij God leefde, zegt, ik zeg het even in mijn woorden, als er iemand is zonder zonden, dan bedriegen we onszelf voor de eeuwigheid. Nou, dus verlossing door onszelf kan niet, want als er één betalen moet, dat is de eis, dan moet dat een volmaakte betaling zijn, dan moeten we genoeg geld hebben om de zonde af te kopen, dan moeten we rijk zijn van goede werken, van een leven met God, willen we nog kunnen betalen, we zijn dat niet. En ook van anderen geldt dat. Is er dan misschien niet een ander? Zo klinkt hier een vraag. U voelt ook iets van de worsteling, hè? De worsteling van Luther op zoek naar de genadige God. Is er voor mij nog een weg om zalig te worden? Kan het misschien door een ander? Kan het misschien doordat ik het klooster inga? Heilige Anna, help me uit dit onweer. Nou, we weten inmiddels wat onweer zijn is. Ik weet niet hoe het hier was, maar in mijn zere land was het verschrikkelijk noodweer. Met grote hagelstenen uit de lucht. En blikseminslagen dichtbij. Maar goed, ja gemeente, dan zegt Luther, ja, verlos me eruit, dan word ik monnik. En dan kan ik wel een beetje opklimmen tot God. En zelfs kan dat leven als de Heere je laat zien wie je geworden bent door de zonde. Heilig leven voor God. Tuurlijk gemeente, je moet dat proberen, maar begin er toch niet aan om daarmee je zaligheid te verdienen. Om daar de schuld mee af te betalen. Dat lukt nooit. Jezus zegt, als je gerechtigheid nog meer is dan die van de fariseeën, dan zou het koninkrijk van God nog niet in kunnen komen. Is dat een harde boodschap? Nee, lieve mensen, dat is evangelie. Dat is de heerlijkste boodschap, ook al in zondag 5, aan het begin van het stuk van de verlossing, die deze zondaar tegemoet klinkt, die ons allen tegemoet klinkt. Die een overtuigd zondaar tegemoet klinkt. De Engelsen hadden het vaak over een ontwaakte zondaar, die niet langer zonder God leven kan. Die Gods kinderen tegemoet klinkt, die onverschillige wereldlingen tegemoet klinkt. Er is betaling nodig en er is betaling mogelijk. Niet door onszelf, want die schuld wordt dagelijks meer, maar ook niet door een ander. Want God wil dan geen ander mens de schuld straffen die de mens gemaakt heeft, geen ander schepsel. Het bloed van de dieren in het Oude Testament wees wel heen naar Jezus, maar betaalde de zonde niet af. De engelen bedekken wel hun aangezicht voor God. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, terwijl ze nooit zelf hebben gezondigd, moet je nagaan. Maar kunnen onze zonden niet dragen. En dan is er ook nog een keer zo, dan is het ook nog een keer zo, dat geen ander puur schepsel, gewoon maar een schepsel, de last van Gods toorn tegen de zonde kan dragen en andere schepselen daarvan verlost. Als de toorn van God zich maar één ondeelbaar ogenblik ontlaat over één zonde van u, jou of mij, dan zouden we verteren. Jesaja zegt het. Wie van ons kan bij een eeuwige gloed wonen? En nog een keer zo'n vraag. Wie van ons kan bij een rechtvaardige God wonen, een verterend vuur? Niemand. Job zegt, ik moet vergaan. Abraham zegt, Heere, ik zeg even in mijn woorden, ik heb het niet meer verdiend, wanneer ik als een zondaar voor u sta. Jacob zegt, wie ben ik, wat is uw knecht dat u omgezien hebt naar mij? David zegt, mijn huis is alzo niet bij God. En dan staan ze Abraham die zich onderwindt om tot God te naderen. Mozes bij een brandend braam was de schoenen van de voeten onheilig in zichzelf. Hoe moet dat toch ooit om de schuld te betalen? Om Gods toorn tegen al mijn zonden te dragen. Tegen alle zonden van het gehele menselijk geslacht. Om een ander daarvan te verlossen. Als je ziek bent, dan heb je de energie niet om anderen te helpen. Dan moet een andere dat voor jou doen. Als je samen, geloof mij, in doodsnood bent, dan heb je de tijd niet meer, ook de gedachten niet, als het echt doodsnood is, om aan die ander te denken, hoe lief je hem of haar ook hebt. Dan gaat het allereerst om je eigen behoud. Dat is geen egoïsme, dat zit erin. Ik spreek uit ervaring helaas. Maar goed, als het gemeente hier over dit gaat, wat hier staat, dan zouden ook een ander, hoe goed we ook voor een ander zouden kunnen zijn, nog geen enkel van zijn zonden kunnen afbetalen. Daar is maar één ding voor mogelijk. Zonder de mens, zonder onze gerechtigheid, zonder onze inspanning, zonder onze goede werken. En Luther had het eindelijk geleerd. in de worsteling naar de rechtvaardige God. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146 vers 3. In de eerste plaats ondanks onszelf, in de tweede plaats zonder onszelf en als derde buiten onszelf, vanuit buiten onszelf bedoel ik daarmee. Maar wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Over die vraag zelf, gemeente, valt ook al genoeg te zeggen. Ik moet mij natuurlijk beperken, maar het woordje dan heb ik al benadrukt. Wat is er dan nog mogelijk? Kan ik dan nog verlost worden als een zieke die zegt, ja, maar is er dan geen enkel middel meer? Je houdt daar niet zo gauw mee op met vragen. Al zegt een dokter 80 keer, het gaat niet meer, of we kunnen er niets meer aan doen. Ja, maar dan toch nog. Of u hoort, gemeente, het ook het pleiten op Gods vergevingsgezindheid. Dat blijft doorgaan. De vraag om genade blijft hier worden gesteld. Daarom begrijp ik die opmerkingen niet, waar ik het aan het begin van de preek over had. Dat er een moment aan kan breken dat niet meer vraagt om bekering of zo. Ik geloof er niks van. Dat is misschien iets wat je zelf kunt meegeven of van een ander napraat, of misschien ook soms wat zwaarigheid. Vergun me de woorden. Laten we maar eerlijk tegenover elkaar en naar de Heere zijn. Een vraag die blijft worden gesteld. Ook hier nog. De schuld beseft, wie ik ben voor God, een zondaar. De toorn van God gevoeld, het oordeel van God is rechtvaardig, allemaal erkend. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zingt Psalm 51 correct vertaald. En ergens in het boek Deuteronomium zegt de Heer, als ze aan de straf van hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dat betekent niet, die tekst wordt vaak verkeerd bedoeld, begrepen en uitgelegd, dat betekent niet dat je behagen hebt als God je laat verloren gaan. Maar een welgevallen wil zeggen, je hebt het verdiend. Je kunt er niks meer tegen inbrengen. Heer, ik ben dat waardig. En ik ben het onwaardig om door u te worden verlost. Maar toch blijft die vraag. Het is een gemeente tegelijkertijd ook een hele bestemde vraag. Het is geen onbestemde vraag van, ja, kan ik nog worden verlost? Om het even wat geestelijk in te kleuren, zo kunnen we dat niet altijd als een regel stellen, maar toch wel vaak denk ik dat je aan het begin meer op zoek bent naar verlossing. Als de schuld drukt, als de eeuwigheid aanbreekt, als je beseft mens te zijn, als je ontwaakt uit je slaap en je dodelijke rust. En dat het al meer een zoeken wordt naar een verlosser. Zeker, dat kan zo zijn, maar hier klinkt dat al in door. Een middelaar, een verlosser. En ja, het is natuurlijk een taalkundige kwestie, een keuze als je het met een hoofdletter of kleine letter zet. Het had ook met een kleine letter geplaatst kunnen worden, van is er nog iemand die in het midden kan staan. Maar bewust hebben de meeste uitgaven, van onze catechismus. En dat is natuurlijk ook een keus van de uitgever, dan met een hoofdletter geplaatst. En ik denk Ursinus en Olivianus dat ook zeker zo bedoeld. De zaligmaker, de verlosser, de middelaar. Jezus Christus. Zijn namen worden hier nog niet genoemd, maar wel wie hij is en wat hij doet. Middelaar, verlosser die in het midden staat, midden tussen God en de zondaar in. Het middelpunt ook. Dit grote middelpunt van mijn leven, ook van mijn ontdekkend leven geworden is. Middelpunt. Het enige middel tot zaligheid. Middel tot behoud. De bemiddelaar. Zit allemaal in het woordje middelaar. Het midden. Het middelpunt. Het enige middel die bemiddelt. En die mij verlost. De naam Jezus wordt hier ook nog niet genoemd. En de naam Christus evenmin. Maar dat is de naam verlosser. Heiland. Zaligmaker. En wat is hij dan? Aan welke kwaliteiten moet hij dan voldoen? Wat zijn de vereisten, de eigenschappen van zo'n middelaar? En ik leg het niet uit zo van, ja nou ja, het is hier nog wat onbestemder en er moet nog wat meer plaats voor gemaakt worden. De Heer is er ook vrij en de moeder aan het kruis, dat ging allemaal heel snel. Ik denk wel eens, hoe leg je dat dan uit, maar goed. Hier staat een middelaar. En aan welke vereisten voldoet hij dan? Heere, laat u het mij eens horen. Dat er nog een middelaar, want hij weet als het ware wanneer dat antwoord komt. En het wordt ook helemaal niet betwist. Wordt ook niet gevraagd, wat bedoel je ermee? Wat daarmee bedoeld wordt? Dat weet die man of vrouw die zoekt. Ik heb een middelaar nodig, maar het is het onderwijs ook voor onze kinderen, om troost te vinden. Ik heb een middelaar nodig die aan drie eisen voldoet. Hij moet werkelijk God zijn. Want een bloot, puur schepsel kan mijn zonde niet verlossen. Alleen God kan die toorn dragen. Nee, niet God in zichzelf. Maar kan die toorn gedragen laten worden. Hij moet waarachtig werkelijk God zijn. Hij moet ook zondeloos, rechtvaardig God zijn. Waarachtig en rechtvaardig God. Werkelijk, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. Waarachtig God, dat houdt tegelijk natuurlijk ook in, zondeloos God. Waarachtig werkelijk God. En ook werkelijk en zondeloos mens. En ja, wie heeft deze drie eigenschappen dan? De Zoon van God alleen. Die waarachtig God is ook zondeloos. En die waarachtig, werkelijk geboren, niet gemaakt, mens op aarde is. En rechtvaardig, zonder zonden. Deze heiland, deze zaligmaker, Jezus Christus, is nu de enige die mij verlossen kan. Waarvan de Heer al zegt in het Oude Testament, Sion zal door recht worden verlost. Dat wil zeggen het verlossende recht. De gerechtigheid van Christus. En haar wederkerenden, degenen die worden verlost, die uit Babel terugkomen, door gerechtigheid, door het recht van de Heer. Door de gerechtigheid van de zaligmaker, door het offer van Christus, zo mag je het lezen. Als Jesaja daar bijna mee begint, is een eerste hoofdstuk. Sion, de dochter van Sion. De mensen die zalig worden, die in de ballingschap zitten, kunnen alleen door de gerechtigheid van Christus worden verlost. Niet door het bloed van kalveren, bokken, maar door zijn eigen bloed, waarmee hij eenmaal inging in het heiligdom en waarbij hij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Dan mag u roemen ook hier al, niet uit de werken, opdat niemand zich verheffen zou. Maar zalig geworden uit genade alleen, door de middelaar van God, waarachtig en rechtvaardig, waarachtig werkelijk God, en waarachtig werkelijk en zondeloos mens, de middelaar, de mens, Christus Jezus. Wordt verderop beschreven, want gemeente, je moet het niet als een levensweg zien. Bekeringsweg, maar verderop wordt dat allemaal wat meer uitgepakt, zeg maar. Dat kun je ook niet in één hoofdstuk behandelen, wie die middelaar is. En het mondt uit in het magistrale antwoord, wat uiteindelijk in vraag 18 wordt opgeroepen. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid. Christus, als profeet, wijsheid. Tot rechtvaardigheid, Christus, als priester. En heiligmaking, Christus als koning. Maar hij is ook Jezus, verlosser, tot een volkomen verlossing geschonken is. En die ik door het geloof heb mogen aannemen. Zo wordt in zondag 7 verder uitgewerkt. Verlossing. Voor een ellendig verloren zondaar. Dat zeggen moet, Heer, ik ben het niet meer waard. Ik heb het niet verdiend. En voor iemand die er nog helemaal niet van overtuigd is. Ook voor hem, voor haar is een verlossing. Want God heeft de wereld zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwig leven hebben. En zo overtuigt de Heere zondaren door zijn geest. De wereld. Van God afgedwaald wordt dat offer van genade aangeboden. En die het evangelie wordt verkondigd en de belofte van het evangelie vermaakt. En de Heere zegt het tot ons allen vanavond. Ik beloof u de zaligheid en het eeuwige leven wanneer u zich tot mij wendt, tot bekering en behoud. Zulk een middelaar en verlosser moeten wij zoeken. Waarachtig rechtvaardig God, waarachtig en rechtvaardig mens, onze Heere Jezus Christus, ten aanzien van wie de apostel uit de Hebreeënbrief tot Gods kinderen zeggen mag, maar gij zijt gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, want Abels bloed, dat riep om wraak, maar Jezus Christus bloed, de Zoon van God, zijn bloed, reinigt van alle zonden, van alle zonden. Amen. Wij eindigen met dankgebed. Heere, wilt u deze leerdienst rijk zegenen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot de uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. We danken u voor alles wat u ons daarin gegeven heeft. Doe ons eindigen in u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 146, daarvan uw vers 8. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heere. Psalm 146, daarvan het 8e vers. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.